Goedemorgen allemaal. Ben ik te verstaan? Ja? Mooi. Ja, ik vraag het maar even. Ja. Vanmorgen zat ik nog voor te bereiden en Marleen komt dan soms een broodje brengen met een kop koffie. En dan... Nou, dat Marleen zich nu denkt nu van, heeft hij het weer over mij? Laat me er toch buiten. Maar ja, zo gaat het dan bij ons thuis. En toen zei ze van, gaat het? Lukt het? En toen zei ik van, nou, het is een zware bevalling. En dat heb je soms, dat je gewoon aan het zoeken bent van, Heer, wat wilt u nou eigenlijk zeggen? En zo is het me bij deze boodschap ook vergaan. Tijdens de ontmoetingsavonden, afgelopen maanden, heeft Marcus ons meegenomen in de brief aan de Romeinen. En voor de boodschap van vandaag ben ik daar ook in terecht gekomen. En op mijn bureau ligt een briefje. Als ik een bijzondere tekst tegenkom, een tekst die me opvalt in mijn stille momenten, dan krabbel ik die tekst op dat briefje. En als het briefje vol is, gooi ik hem weer weg of... Als ik alles behandeld heb of doorgenomen heb, dan komt er een nieuw briefje. En soms schrijf ik ook op dat briefje terug als een tekst maar bij me blijft en in mijn geheugen blijft hangen. Zo van, daar moet je nog iets mee. En zo is het me ook gegaan met Romeinen 10. En ik wil maar beginnen om dat hoofdstuk met jullie helemaal te lezen. En dit is een behoorlijke lap tekst. Lijkt ook best ingewikkeld, maar ik probeer jullie er zo meteen in mee te nemen. Dus ik wil graag met jullie naar Romeinen 10. En dan kies ik voor de herziene Statenvertaling. Die gebruik ik veel. Romeinen 10, gewoon vanaf het eerste vers en ik lees voor, niet uit eigen werk, maar uit de Bijbel. Broeders en zusters, zeg ik erbij, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Dat vond ik mooi om te lezen. Paulus oordeelt dus niet over Israël. Hij zegt niet, zij hebben het helemaal verkeerd. Of zo. Hij zegt, ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben. Dus hij herkent de liefde van het volk Israël voor God. En hij herkent ook dat ze ijverig zijn voor God, maar niet met het juiste inzicht, zegt hij erbij. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, dubbele punt. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Dus dit gaat over de wet. De mens die zich aan de wet houdt, zal daardoor leven. Dat staat er eigenlijk. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus dubbele punt. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen. Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen. Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Dit zijn citaten uit het Oude Testament. Die teksten over naar de hemel opklimmen of in de afgrond neerdalen. Maar wat zegt ze dan? Maar wat zegt zij? Vraagt ik. Ik zeg dan, maar wat zegt zij dan? Die gerechtigheid die uit het geloof is. Want die spreekt. Dat lazen we net in vers 6. Hè? Gerechtigheid echter die uit geloof is, spreekt aldus. Maar wat zegt zij? Wat zegt ze dan? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dus dit is de gerechtigheid uit het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. En dan grijpt Paulus terug op het Joodse volk, maar zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Jezus is op aarde gekomen. De discipelen zijn rondgegaan door het land. Hebben de boodschap van het evangelie gepredikt. En dan zegt Paulus, ze zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Nou, misschien denkt u nu dat ik een boodschap ga houden over Israël en de gemeente. Dat is niet het geval. Ik hoop dat jullie de touw aan vast kunnen knopen vanmorgen. Maar ik ga gewoon van start. Je zou kunnen zeggen dat dit hoofdstuk gaat over de religieuze beleving van Joden en van christenen. Als je zou vragen aan een Joodse orthodoxe gelovige, hoe word je gered of hoe word je rechtvaardig, dan krijg je van de religieuze Jood een antwoord dat anders is dan dat van een christen. Want de Jood, de religieuze Jood, die zal zeggen wat Paulus beschrijft in dat vijfde vers, waar ik even bij stil stond net. Als je aan de wet van Mozes houdt, dan word je rechtvaardig. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Dat staat in vers 5. De christen zal zeggen, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Dat staat in het 9e vers. En zo zie je die twee belevingen als het ware tegenover elkaar staan. Als je de vertaling van het boek erbij pakt, dan staat er, als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Dus zalig worden is gered worden. Nou, mag die klikje, Erik, want ik heb geen knopjes hier. Paulus weet waar hij het over heeft. Ooit was Paulus natuurlijk Saulus. Dat kun je lezen in Handelingen 8 en 9, waar Saulus wordt geroepen. Op weg naar Damascus ziet hij een groot licht. Heeft hij een ontmoeting met Jezus. En hij wordt dan blind wordt later genezen van die blindheid. Prachtig verhaal om te lezen. Lees hem nog eens door, Handelingen 8 en 9. En Paulus was dus Saulus en diende als Saulus die Joodse religieuze orde en vervolgde zelfs de eerste christenen. Daar vertelt hij zelf ook over in Handelingen 22 vers 3, wat achter mij op het scherm staat. En dan zegt hij, ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen en een ijveraar voor God, zoals u heden allemaal bent. Nou, dat ijveraar voor God, hou dat nog even vast. Maar hij weet dus precies wat de Joodse gelovigen naleven en hoe ze denken en hoe ze leven. Hij is zelf leerling geweest van een hele geachte leraar. En dan komt Paulus tot bekering na die ontmoeting met Jezus. En dan krijgt hij een totaal ander perspectief als hij Jezus leert kennen. En ik probeer me dan voor te stellen hoe dat was. Je hebt aan de voeten van Gamaliel gezeten. Aan de voeten van een hele geachte Joodse leraar. Je hebt het meest nauwgezette onderwijs gehad over de wet van Mozes. Het beste onderwijs dat er bestond, bij wijze van spreken. En je hebt dat ook als waarheid aangenomen. Je hebt het opgezogen, want het was ook nog eens een eer om een leerling van Gamaliel te zijn. Dus dat zuig je op en dat neem je aan als waarheid. En dat is ook je leven. Het was alles voor hem. En je ging er zo ver voor dat je daar anderen voor in de gevangenis zette als ze het daar niet mee eens waren en als ze een andere boodschap bracht. En dan gaan letterlijk en figuurlijk je ogen open en je krijgt van de leiders van de eerste gemeente een hele andere uitleg over die teksten die je altijd hebt bestudeerd. En het woord van God, dat gaat leven en dat maakt ook ineens levend. Wat een transformatie, wat een verandering zal dat geweest zijn. Van Saulus naar Paulus. En ik denk dat dat ook zo moet zijn voor moslims die tot Jezus komen, die Jezus leren kennen. Die hebben altijd geloofd in een leer waar ze zich in verdiept hebben, waarvoor ze naar de moskee zijn gegaan. En dan leren ze Jezus kennen en dan krijgen ze een heel ander beeld van God. En ik denk ook zo dat het zo is voor christenen die wel naar de kerk gingen, maar die Jezus niet echt kenden. Dat je jaren en jaren en jaren naar de kerk bent gegaan en daar allerlei dingen hebt gehoord. En dan heb je een persoonlijke ontmoeting met Jezus. En dan leer je de Bijbel op een hele andere manier kennen. En je leert God en Jezus ook op een hele andere manier kennen. Met dat nieuwe inzicht, zegt Paulus, de Joden zijn ijverig voor God, maar ze missen het juiste inzicht. En dat heeft hij dus zelf ook ervaren. Hij is een ervaringsdeskundige. Hij heeft dat inzicht ook gemist, maar hij heeft dat nu wel gekregen. En hij weet dat ze door het naleven van de wet rechtvaardig willen worden. Maar hij ziet nu dat je alleen door het offer van Jezus Christus rechtvaardig kan worden. En misschien zeg je nu van, ja, maar dit wist ik allemaal al. Dit staat in de Bijbel, kun je gewoon lezen. Het zal jullie allemaal bekend zijn. Maar ik denk dat het goed is om het nog eventjes op een rij te zetten. Om het nog even te laten zien. Het is niet zo gek dat de Joden deze beleving hebben waar Paulus over spreekt. Paulus verwijst ook naar teksten uit de eerste 5 boeken van Mozes. Ik heb er eentje uitgehaald. Vers 5 wordt eigenlijk Leviticus 18 vers 5 aangehaald. En dan staat daar, mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de Heere. Nou, in vers 6 wordt Deuteronomium 30 vers 12 aangehaald. En de boodschap van God is telkens, houd je aan mijn regels, houd je aan mijn verordeningen. En dan zal je zegen en leven ontvangen. En dat zien de Joden goed. Maar God zag dat die opdracht bijna onmogelijk was. En door Jezus naar de aarde te sturen, zegt hij nu, oké, je moet je nog steeds aan mijn regels en verordeningen houden. En dat gaat je zegen brengen, dat gaat je leven brengen. Maar als het niet lukt, dan mag je het offer van Jezus aannemen om de zonde weg te nemen. En zo ontstaat voor Paulus als Jood een nieuwe werkelijkheid die in Romeinen 10 vers 9 staat. Als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. En daar staat dus in, met je mond uitspreken, met je mond belijden, als u zegt, hè, met je mond uitspreken en met je hart geloven. Nou, dat met je mond uitspreken, dat is gauw gebeurd. Je kan heel makkelijk en snel zeggen, ik ben een christen. En als je zelfs aan een moslim vraagt, wie zijn nou christenen, dan denken ze vaak dat dat alle Europeanen zijn. Want wie geen moslim is, is christen. Als je aan een moslim misschien vraagt van, wie zijn de christenen, dan denkt hij misschien van, nou, dat zijn alle katholieken. En ze hebben soms geen beeld van wie een christen is, omdat heel veel mensen dat uitspreken, maar zijn ze het dan ook? Nou, daar kan ik niet over oordelen, want ik kan niet in de harten kijken. Maar veel mensen zeggen dat ze christen zijn en dat uitspreken is dus heel gauw gebeurd. Maar wat is dat met je hart geloven dan? En als ik hem heel plat sla, hoe kun je nou met je hart geloven? Wat is dat voor zweverig geklets? Ja, ik chargeer maar even. Je hart is toch een spier die het bloed rondpompt? Of niet? Maar goed, we kennen in onze taal ook dat je hart kan breken, dat je hart kan smelten. Dat kan ook niet. En dat nemen we ook voor waar aan. Je hart kan smelten, je hart kan breken. Dat gebruiken we in onze taal heel normaal. Dus dan mag je ook zeggen dat je met je hart kan geloven. Van Dalen zegt inderdaad dat je hart een holle spier is die het bloed door het lichaam pompt. Maar Van Dalen zegt ook dat je hart de zetel van overtuiging is. Nou, een beetje ouderwets uitgedrukt. Zetel is een ouderwets woord voor stoel of troon. En zetel is ook vestigingsplaats. Den Haag is de zetel voor, nou ben ik het toch kwijt, dat internationale gerechtshof. He, ja. Den Haag is de zetel voor het internationale gerechtshof. Dus zetel is ook vestigingsplaats. Je hart is dus de plaats waar je overtuigingen zitten. De plaats waar je overtuiging is gevestigd. Met je hart geloven is dus dat jij tot de overtuiging bent gekomen dat de geschiedenis van Jezus waar is, dat het echt is gebeurd en dat Jezus ook voor jou zijn leven heeft gegeven. Dat is een overtuiging. En je hart is de zetel van die overtuiging. Dus daarom kun je met je hart geloven. Nou kunnen wij niet in iemands hart kijken. Tenminste, ik kan dat niet. Ik weet niet of jullie dat wel kunnen, maar ik kan dat niet. Dat lukt mij niet. Ik weet niet precies wat jullie overtuigingen zijn. Misschien heb je wel een politieke overtuiging waar ik helemaal geen weet van heb. Zou best kunnen. Maar God weet dus wel wat er in jouw hart zit. God kan naar binnen kijken. En die weet wat de overtuiging van jouw hart is. Wat er op die zetel van jouw hart aanwezig is. Die zetel van overtuiging. En hij weet wat echt is. Hij weet wat nep is. Hij weet wat waarheid is. Hij weet wat leugen is. Want zoals ik al zei, je kan heel makkelijk uitspreken. Ik geloof in Jezus. Maar wat er echt in je hart aanwezig is, dat weet God alleen. En als mensen zich laten dopen, dan dopen wij hen op grond van hun getuigenis. Op grond van wat ze uitspreken. Maar we weten niet wat er in hun hart is. En daar vertrouwen we op dat wat ze uitspreken, dat dat ook in hun hart is. Wat we wel kunnen zien is of hun leven in lijn is met de woorden van hun mond. En in die zin zou het leven van een christen een getuigenis moeten zijn van wat die christen met zijn mond beleidt. Dat is volgens mij ook precies wat Jezus bedoelt als hij spreekt over wat het grootste gebod is. En dan mag je weer een klikkie hebben. Jezus wordt uitgedaagd door een fariseer, een wetgeleerde. Wat is nou het grootste gebod? En dit is het antwoord van Jezus. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Als je God liefhebt boven alles, heel je hart, staat hij weer, hè? Heel je hart, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, dan verandert je leven daardoor. Kan niet anders. En dan wil je hem gehoorzamen. Dan wil je met hem leven en dan wil je jouw weg door het leven met hem gaan. Het is net zoiets als verliefdheid. Je gaat ervoor en je wil niks anders. Het tweede gebod gaat over de ander die je dan onderweg tegenkomt op die weg met God. Heb je naaste lief als jezelf. Dan moet je jezelf dus eerst lief hebben. Geen onbelangrijk detail. Ga ik verder nu niet op in, maar heb je naaste lief als jezelf. En het kan niet anders dan dat je je naaste dan behandelt op de manier zoals God van jou vraagt. En dan zegt Jezus, hier hangt de hele wet aan. En alles wat de profeten hebben gezegd. En het gaat dus niet zozeer om het naleven van regeltjes, maar het gaat om liefde voor God. Waardoor jij graag doet wat hij van jou vraagt. En als je vanuit die liefde voor God hem bij alles in jouw leven betrekt, dan vind je je weg ook in het leven. Kunnen jullie me nog volgen?
Ik hoor één ja.
Paulus heeft ervaren dat deze dingen verandering in je leven brengen. En het zet misschien wel in het begin je leven op zijn kop. Dat is bij Paulus ook zo, echt zo geweest. Die heeft totale verandering ondergaan. Maar Paulus is bereid om die weg te gaan, wat de gevolgen ook zijn. En later zal hij daarvoor achtervolgd worden, hij zal ervoor mishandeld worden, hij zal ervoor gevangen gezet worden. En misschien gunt Paulus niet de gevolgen aan iedereen, maar die verandering die gunt hij in elk geval wel aan iedereen. Wij weten dat de gemeente in Rome in eerste instantie bestond uit Joden. Nu hij deze brief schrijft, bestaat de gemeente uit een combinatie van Joden en niet-Joden. En Paulus gunt dit nieuwe leven aan zowel Joden als niet-Joden, aan Grieken, Romeinen en wie zich ook in Rome bevindt. En Romeinen 10 vers 12 zegt, hebben we net gelezen, er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. God wil Heer zijn van allen. En hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Dus iedereen die hem aanroept, daar is God rijk voor. En ieder die de naam van de Heer aan zal roepen, zal zalig worden. En nu kom ik pas bij het gedeelte. Dit was nog maar de inleiding. Nu kom ik bij het gedeelte wat mij eigenlijk wel raakte. En dat is het gedeelte in vers 14 en 15. En die staat al op het scherm. Vers 14 en 15. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? Hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Ik weet, Romeinen 10 en 11 gaat over de houding van Israël in relatie tot het evangelie. Maar ik denk dat het ook heel relevant is voor ons in deze tijd. Want er staan ook principes van het koninkrijk van God in. En ik heb daar een schemaatje van gemaakt. Als je hem uitpluist, dan staat er eigenlijk: je wordt gered door het aanroepen van Jezus. Je kan pas gaan aanroepen als je bent gaan geloven. Je kan pas geloven als je het hoort. Je hoort het doordat iemand anders spreekt van vrede en van het goede. En iemand anders spreekt pas doordat hij gezonden wordt. Kunnen jullie hem volgen? Dit is eigenlijk wat in vers 14 staat en 15. Als je er een schemaatje van maakt. Ik lees deze twee versen als een soort noodkreet van Paulus. Het gaat om de redding van mensen. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Maar hoe moet je de naam van de Heer aanroepen als je niet in hem gelooft? Omdat je nog nooit van hem gehoord hebt. We hadden gisteren een gesprekje over. Hoe moet je van hem horen als niemand daar met je over spreekt? En toen ik het las, voelde ik zelf ook ineens die urgentie, die noodzaak die Paulus ook gevoeld moet hebben. En als ik hem heel zwart-wit maak en omkeer, dan is het schema als volgt. Niet gezonden worden of niet gezonden willen worden, betekent dat er niet gesproken wordt. En als er niet gesproken wordt, dan kan de ander de boodschap niet horen. En als de ander de boodschap niet hoort, kan die niet gaan geloven. Als die ander niet gaat geloven, kan die Jezus niet aanroepen. En als die Jezus niet aanroept, dan wordt hij niet gered. En toen ik het zo op een rijtje zette, vond ik het zo heftig. Wij hebben een spreekwoord dat zegt: wie zwijgt, stemt toe. Als je over Jezus zwijgt, stem je toe dat anderen verloren gaan. Wie zwijgt, stemt toe. En ik besef dat ik het heel zwart-wit neerzet. En wij hebben ook een spreekwoord dat zegt: spreken is zilver, zwijgen is goud. In dit geval gaat hij niet op. Spreken is goud. En misschien zit er vanmorgen wel iemand in de zaal die zich afvraagt of die moet gaan spreken. Hier in de gemeente, hier op de plek waar ik nu sta. Misschien is er wel een verlangen in je hart om het woord van God te delen in de gemeente. En misschien krijg jij vanmorgen hier en nu de bevestiging van de Heer dat het tijd is om uit te stappen. Dit is de plek waar je mag leren. Maar dit gaat volgens mij niet alleen over voorgangers, oudsten of predikers. Dit gaat over vaders en moeders die er met hun kinderen over praten. En dit gaat over opa's en oma's die daar met hun kleinkinderen over spreken. Dit gaat over broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten, collega's. Wij hebben een verantwoording omdat we weten hoe het zit. En wij hebben een verantwoording als je die persoonlijke ontmoeting met Jezus hebt gehad en als jij met je hart bent gaan geloven. Wij zijn geroepen om te spreken. Wij hebben de kans gekregen om God aan te roepen. gered door uw genade. We hebben net gezongen. Wij hebben de kans gekregen. Wat een genade dat ik die kans heb gekregen. Dat ik gered mocht worden door het bloed van Jezus Christus. Dat ik het gehoord heb van mijn ouders, van mensen om me heen. Gered door uw genade. Ik heb de kans gekregen op redding. Maar wat nou als je die kans nooit hebt gekregen? Als je het nog nooit hebt gehoord? En juist in deze tijd is de boodschap van Jezus Christus zo belangrijk. Maarten Willem zei het vanmorgen. Wij leven in een tijd van verwarring. De wereld schudt op zijn grondvesten. Veel Nederlanders maken zich zorgen dat er een derde wereldoorlog komt. Die zorgen nemen flink toe, blijkt. In 2022 was er 38% van de Nederlanders die zich daar druk om maakte. Dit jaar is dat 56%. Dus dat is echt gestegen. Er heerst gewoon angst in Nederland. Ik vroeg me af hoeveel procent van de Nederlanders heeft nou zo'n noodpakket in huis. Mag ik eens aan jullie vragen, wie heeft er al een noodpakket in huis? Wie heeft er een aantal dingen van het noodpakket in huis? Ik heb mijn vrouw in huis. Ja. 23% van de Nederlanders vindt een noodpakket niet nodig. Nou, hier zit een heel groot gedeelte van die 23%. Maar bijna een kwart zegt van het is niet nodig. Maar dat betekent dat meer dan drie kwart zegt van ik vind dat wel nodig. Om iets in huis te hebben als het misgaat. En 8% geeft aan een noodpakket te hebben gekocht. 39% heeft een aantal losse dingen gekocht. 30% heeft het meeste al in huis. Dus je ziet dat een derde het meeste al in huis heeft. Maar dat leeft dus onder onze bevolking. En als je om je heen kijkt, politici liegen glashard voor de camera. En ontkennen dat dan ook nog eens glashard. Door artificial intelligence en deepfake weten we niet meer wat waar is of wat echt is. Ik weet niet of ik dat eerder heb aangehaald, maar ik zag een gospelsong van Ed Sheeran op YouTube. En blijkt gewoon deepfake te zijn. Dus ze hebben Ed Sheeran een gospelsong laten zingen. En iedereen commentaar van, oh wat geweldig dat hij bekeerd is en zo. Het is gewoon onzin, het is gewoon niet waar. Nou, je weet niet meer wat waar is gewoon. We hebben toegang tot een onuitputtelijke bron van informatie, waarvan we gewoon ook niet meer weten wat betrouwbaar is. En we zien dat nieuwe generaties vooral op de media gericht zijn. Dus wat is hun waarheid? Onze waarden staan onder grote druk. Jongens zien meisjes als een chickie, als een lustobject. Seksualiteit is verworden tot lust. En wat de Bijbel zegt over dat onderwerp, dat wordt als achterhaald, ouderwets en conservatief gezien. En tegelijk zie ik, de wereld snakt naar normaal. En wat is normaal? De wereld snakt naar rust, de wereld snakt naar balans. En we weten niet meer wat de norm is, omdat die normen voortdurend veranderen en onze waarden daardoor ook verdwijnen. Normvervaging is de norm. En egoïsme, zelfzucht en materialisme vieren hoogtij. Nou Gerdo, je trekt wel erg van leer. Is het leven eigenlijk nog wel leuk in deze tijd? Zeker. Omdat God mijn anker is. Omdat hij mij normen geeft waar ik aan kan vasthouden. Omdat die normen mij waarden geven die ik mag naleven in dit leven. Maar de wereld om mij heen is echt mijn wereld niet meer. En ik kan die wereld aan en ik kan erin functioneren omdat ik God heb leren kennen. Jezus is werkelijk de weg, de waarheid en het leven. Ik kom bij mijn afsluiting, de toepassing. Ben je nou nog niet klaar? Nee. Ik wil terugblikken op Jezus die zijn discipelen uitzendt. En ik lees een paar gedeelten uit Matteüs en uit Lucas. Matteüs 9. Jezus trok rond in al de steden en dorpen, gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Het is alsof Jezus kijkt naar de mens in deze tijd. En dan blijkt eigenlijk dat een mens zonder God, een mens zonder Jezus, een doelloos leven leidt. Een leven zonder leiding van de goede herder. Ik ga met jullie naar Lucas 10. Dat staat op de volgende dia. Vanaf het eerste vers. Hierna wees de Heere nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij zou komen. Hij zei dan tegen hen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak, geen sandalen mee en groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: vrede zij dit huis. Dan ga ik verder in vers 16 en lees gerust dit hoofdstuk thuis helemaal eventjes. Maar omwille van de tijd ga ik naar vers 16. Wie naar u luistert, die luistert naar mij. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft, God. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand, over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Waarom lees ik deze gedeelte als ik het net over spreken heb gehad? Denk nog eens aan het schemaatje. Lieve mensen, de oogst is echt niet kleiner geworden. En om de oogst binnen te halen zijn arbeiders nodig. En we leven in een tijd waarin iedereen druk is. Je wordt meegesleurd in het dagelijks bestaan en in de eisen van een wereld die ons maar tijdelijke huisvesting biedt. En ik vraag me af, zijn we niet veel te veel gericht op het hier en nu? En dat geldt ook voor mezelf. Ik heb een baan die ik vreselijk leuk vind. Ik doe iets wat niemand anders doet bij de politie in Nederland. Ik heb prachtige gesprekken met groepen. En het slurpt me helemaal op. Maar dat is niet mijn eerste roeping. En Jezus stuurt zijn arbeiders zonder beurs, zonder reiszak en zonder sandalen op pad. Begrijp je wat daar staat? Laat je portemonnee maar thuis. Laat je weekendtas maar thuis. Laat je wandelschoenen maar thuis. Ik zorg voor je. En ik dacht, wat staat daar nou? Groet niemand onderweg. Mag je daar niet goedemiddag zeggen of goedemorgen? Volgens mij staat dat er niet. dat je geen goeiemorgen of goeiemiddag mag zeggen. Betekent dat je geen tijd moet verliezen aan een lange ontmoeting met bekenden die je onderweg tegenkomt. En die je binnenvragen van hoe is het met jou? Kom even binnen, doe een bak koffie. Nee, betekent wees gericht op je doel en laat je niet afleiden. En wat is hun doel? Hun doel is spreken over het koninkrijk van God. Lucas 10 vers 9 zegt, genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. En Jezus zegt bij het uitzenden van zijn leerlingen, wie naar u luistert, die luistert naar mij. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. We zijn niet verantwoordelijk voor het luisteren. We zijn niet verantwoordelijk voor het ontvangen van de boodschap. Dat is aan de ontvanger. Wij zijn wel verantwoordelijk voor het spreken. En voordat iemand kan luisteren, moet er iemand spreken. Laten we ons bewust zijn van ons doel hier op aarde. En ik zei al, de oogst is niet kleiner geworden. En mijn vraag van morgen is, ben je nog een ijveraar voor God met het juiste inzicht? Ben jij voor hem bezig nu jij Jezus hebt leren kennen? En dit gaat ook over de gemeente. Wie voelt zich nog geroepen om te dienen in de gemeente, ongeacht de tijd of de inspanning die het vraagt? Zie je de gemeente nog als een stukje van het koninkrijk van God? En je leeft voor het koninkrijk van God. En je bent geroepen voor het koninkrijk van God. Zie je de gemeente nog als een stukje van het koninkrijk van God? En waar ik me zorgen over maak, nou zorgen, waar ik wel mee bezig ben, is wie neemt het over van onze generatie? Als wij er niet meer zijn. Wie zijn dan de voorgangers, de oudsten, de jeugdleiders, die door de kracht van de Heilige Geest waarheid spreken en de gemeente leiden in de tijden die dan gekomen zijn? Wat is de focus van jouw leven? Stof tot nadenken. Amen.